Vooraf nog een mededeling. Vanavond is er zondagavond catechisatie. Dat begint om 8:00. Neem je Bijbel met uitleg mee. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 119 en daarvan het 61ste vers. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan, geef mij dan niet in zonder drukkers handen. Wees gij mijn borg en neem de rechtszaak aan van uw knecht, daar gij hem aan ziet randen. Laat trotsaards toch niet stoutelijk meer bestaan, mij naar hun wens te knellen in hun banden. Het 61ste van Psalm 119. Gods heilig woord en wel uit Jesaja 38, waarna we belijdenis doen des geloofs en zingen het 14e van 118. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Jesaja 38, de 12 artikelen en het 14e van 118.
In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem: al zo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde Hizkia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot den Heere. En hij zeide: o Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hizkia weende gans zeer. Toen geschiedde het woord des Heren tot Jesaja, zeggende: ga heen en zeg tot Hizkia, alzo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië verlossen, mits schaders deze stad, en ik zal deze stad beschermen. En dit zal u een teken zijn van de Heere, dat de Heer het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Agas zonnewijzer nederwaarts gegaan is, 10 graden doen achterwaarts keren. Dies is de zon 10 graden teruggekeerd in de graden die ze nederwaarts gegaan was. Dit is het schrift van Hizkia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ik zeide, ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd, gelijk eens herders hut. Ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van den drom. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe, gelijk een leeuw, alzo zal hij mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik keerde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken? Gelijk hij het mij toegezegd heeft, alzo heeft hij het gedaan. Ik zal nu al zoetkens voortreden al mijn jaren vanwege de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men en in dit alles is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen, die in de kuil nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen, daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen, al de dagen onzes levens, in het huis des Heeren. Jesaja nu had gezegd, laat ze nemen een klomp vijgen en tot een pleister op het gezwel maken, en hij zal genezen. En Hizkia had gezegd, welk is het teken dat ik ten huize des Heeren zal opgaan? En ieder van u spreken met mij in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het belijden van de kerk, zoals we dat vinden in hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. We gaan dus met een nieuw hoofdstuk beginnen. Tweede hoofdstuk, daarboven staat van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. En we behandelen vanavond met de hulp des Heren de eerste twee artikelen. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelven niet kunnen genoeg doen en ons van de toren Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Laten we eerbiedig zijn. Heere, zo komen wij voor uw heilig aangezicht, in alles zo diep en steil van u afhankelijk. Dat weet u, want u hebt ons alle levensadem in uw hand. En geef dat we dat ook beseffen, zolang we hier op aarde zijn. En dan danken wij u ervoor dat u ons nog laat leven in het liefelijke heden der genade. Dat u nog niet gedaan hebt naar wat wij verdiend hebben. Dat wij nog niet gestorven zijn. Ja, dat wij nog niet voor eeuwig gestraft worden. En laten deze woorden dan ook met een zekere bescheidenheid uitgesproken mogen zijn, Heere, want wij beseffen dikwijls niet de lading van de dingen die wij zeggen, ook als uw knecht niet. Dat belijden wij voor uw aangezicht en toch zijn we geroepen om de waarheid van die woorden naar voren te brengen en dicht bij het hart te brengen. Maar geef er de beleving van, opdat wij ook het gewicht van de stof van deze middag enigszins gaan verstaan en de noodzakelijkheid dat u, o Heer Jezus, moest komen om een volkomen gerechtigheid aan het licht te brengen, om aan het recht van God te voldoen, willen zondaren daadwerkelijk barmhartigheid ontvangen. En wij bidden u, geef toch dat we die waarheid ook niet kwijt zullen raken, en dat ook onze kinderen, onze catechisanten, deze waarheid zich eigen mogen maken. Maar ook de ouderen, dat we het allereerst ook mogen begrijpen. Maar bovenal dat we het mogen beleven. Breng ons dan allen op de school van de Heilige Geest, die ons toch u leren kennen. Want dat is toch het eerst God leren kennen, als de levende God. En daaraan verbonden is toch ook die waarachtige zelfkennis. Dat wij gaan belijden dat Gij onze Schepper bent. Dat Gij ons zo goed en naar uw evenbeeld geschapen hebt. En dat Gij ons in staat stelde om volkomen te beantwoorden aan het werkverbond. Doe dat en Gij zult leven. En dat het daarom uw schuld niet is dat dit werkverbond verbroken is, maar dat het onze schuld is omdat wij u de rug hebben toegekeerd en ongehoorzaam geweest. En dat moet en vrijwillig. geluisterd naar de stem van de duivel. En zo een boos en een goddeloos hart in ons omdragen, dat weigert om u te gehoorzamen, terwijl u daar zo'n recht op hebt. En wij bidden u of u onze ogen daarvoor wilt openen, dat u daar recht op hebt. En dat we daarom allen op reis zijn naar de ontmoeting met u. En dat we in die spiegel mogen kijken, de spiegel van uw heilige wet, waarin u uw volmaakte wil hebt geopenbaard. En dat die spiegel ons laat zien hoe zwart wij zijn, hoe verdorven wij zijn. En dat we ook niet meer in staat zijn om enig goed te doen. En daarom hebben wij een borg nodig. En wij smeken het u, wees gij onze borg. Dat wij toch dat ook mogen leren wat Hizkia leerde in zijn leven. Toen hij in de crisis kwam van zijn leven door dat ontzaglijke bericht dat hij kreeg van Jesaja. Bereid uw huis, want gij zult sterven. En dat hij met alles zo in de engte kwam, in de knoop kwam. Geplaatst voor die rechterstoel van u. En daarvoor niet kon bestaan. Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En dat u zich aan hem openbaarde. Als zijn borg en middelaar. En dat door dat borgwerk al zijn zonden achter de rug van God geworpen werd. In de zee van eeuwige vergetelheid. Heere, we smeken en bidden van u, geef toch dat daarom uw knecht ook een tong der wijzen zal krijgen. Om dat ook eenvoudig voor te stellen. En dat dat toegepast zal worden, want het komt zo erop aan dat we persoonlijk daar deel aan krijgen. En dan weet u ook hoe daaronder uw volk en kinderen mee geworsteld wordt. Als het gaat om die persoonlijke toe-eigening. Dat is een zaak dat zo dikwijls bestreden wordt. En dat is een zaak die ook dikwijls zo in duister is. Door de overblijvende blindheden, verdorvenheden en het ongeloof. En de twijfel en de zwakheid des geloofs. En daarom bidden we van u of gij toch ze wil oefenen in dat allerheiligst geloof. Opdat wij leren verstaan hoe langer hoe meer het leven buiten onszelf te zoeken. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat was een wijze bouwer toch mogen bouwen op die rotsteen wiens werk volkomen is. En als er onder ons zijn die bouwen op zandgrond. En daardoor zichzelf bedriegen. En denken dat zij de stormen van het oordeel wel aankunnen. Wil ze dan ontdekken. En wil ze afbrengen van deze schadelijke weg. Opdat zij ontgrond mogen worden en ontbloot. En alsnog zullen zoeken naar die steen. Die door de tempelbouwers is veracht. Maar die door u tot een hoofd des hoeks is gesteld. Om daarop te bouwen het enige fundament der zaligheid. En Heere, wij bidden u of gij dan ook met de onbekeerden wil zijn in ons midden. Wil ze de rust toch alstublieft opzeggen en stilzetten, ook door de ernstige roepstemmen in het midden der gemeente. Dat hun ogen toch geopend zullen worden voor de betrekkelijkheid van dit leven en de leegheid van hun hart. Dat zij zullen zien hoe dwaas het is om door te gaan met het hier en nu zonder te bedenken dat er een eeuwigheid komt. Heere, zou u dat willen geven aan jong en oud. En dat zij zullen breken met de wereld door de kracht van de waarachtige bekering. Door uw heilige geest en zullen zoeken u de Heer, hun God. Och Heere, dat zij ook leren wat het is om te wijzen op een heilige doop. Waarin u de belofte van uw genade hebt betekend en verzegeld aan hun voorhoofd. Opdat ze daarna staan mogen dat die belofte van de vergeving van zonden toegepast zou mogen worden aan hun harten. En wij bidden u voor degenen die het daarmee moeilijk hebben. Dat zij toch naderbij gebracht mogen worden. Dat zij door u onderwezen mogen worden. U hebt het beloofd. Elk die u vreest, hoe klein hij zij of groot. wordt van die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken, om kleiner en ootmoediger te worden in zichzelf, maar groter in U de Heere. Zoals David dat beleidt, uw verootmoedigingen, die hebben mij groot gemaakt. En dat zijn meestal toch de wegen van beproeving en verdrukking en aanvechting. Daar wordt het meeste toch in geleerd, dat uw volk en kinderen dan ook daarna verlangen mogen, als zij in wegen van aanvechting en beproeving zullen gebracht worden, dat zij hopen dat door de drukking boter wordt voortgebracht, de drukking van de melk. Heere, wij bidden u of gij al het werk in uw koninkrijk in ons midden wil zegenen, maar ook daarbuiten, het werk van evangelisatie. We hebben vanochtend het ook in het midden van de gemeente gelegd, dat we niet alleen naar binnen gekeerd moeten zijn, maar ook naar buiten. We hebben een roeping naar deze wereld, omdat we ook een woord hebben voor deze wereld, die koude wereld, die in de nacht van hun verlorenheid zich bevinden. Maar wij hebben een licht gekregen van u, en wij hebben de roeping om te zeggen, en ge doet wel dat ge daarop acht geeft als een licht schijnende in een duistere plaats, dat we dat woord toch mogen uitdelen en dat gij dat gebruiken wilt tot waarachtige bekering. Trek er dan nog eens ook van buiten de gemeente naar onze gemeente toe. En Heere, dat we het dan verwachten mogen van uw Heilige Geest. Dat we niet zeggen, ze zullen er dit wel van vinden, of ze zullen er dat wel van zeggen. Ach, het zijn allemaal menselijke dingen. En Heere, als u gaat werken, dan werkt u dwars door alle menselijke dingen heen. En we bidden u voor het werk van de evangelisten en zendelingen. In het bijzonder ook onder uw volk Israël, de Joden, zegen het werk van onze ambtsdragers. En het werk van de leidinggevenden, van onze zondagsschool, juffrouw's en meesters, maar ook die voor de klas staan. We zijn verantwoordelijk ook voor onze jongeren, hoe we ze ook onderwijzen. Heere, wilt gij ze vasthouden en beschermen tegen de verleidingen van de wereld en de duivel. Bid u nog voor ons Nederland. Ontfermt u zich toch over haar en onze overheid. Wees met hen die in het politieke leven uw getuigenis laten horen, dat zij sterk, gesterkt mogen worden door u. En bescherm ons toch ook. Bescherm ook het onderwijs, het christelijk onderwijs. Bescherm ons toch tegen Satans listen ook op het gebied van hoe de overheid zich ontwikkelt. Heere, sta over ons op. Heere, doe toch alstublieft niet naar onze zonden. Help uw dienstknecht vanavond en verhoor ons gebed, en dat alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 103, vers 2, 5 en 6. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl we zingen 103, vers 2, 5 en 6. Thank you. zingen wij straks na het amen van de prediking het 7e vers van Psalm 115. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken en ze u zowel als het kroost dat gij bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt, in dubbele maat doen smaken. Het 7e vers van Psalm 115. Gemeente, dan zijn we nu toegekomen aan het 2e hoofdstuk van onze Dordtse leerregels. Voordat we dan beginnen wil ik eventjes aangeven welke plaats dit hoofdstuk inneemt in het geheel van de Dordtse leerregels. Het gaat in het 2e hoofdstuk er vooral om eerst naar voren te brengen waaruit bestaat nu dat heil dat God aan zijn volk geeft. En in de hoofdstukken 3-4, dan gaat het vooral om de vraag over de toepassing van dat heil. In welke weg de Heere dat ook daadwerkelijk ook tot een eigendom maakt. Dat wil niet zeggen dat dat in het 2e hoofdstuk niet aan de orde komt. Maar daar ligt toch wel de nadruk op dat wij alleen verzoend kunnen worden met God wanneer aan Gods recht voldaan wordt. En daar schrijven we boven de prediking voldoening door de dood van Gods enig geboren zoon. En dan twee gedachten: beantwoord aan Gods gerechtigheid, en ten tweede predikt Gods barmhartigheid. Dus voldoening door de dood. Hoort u het? De dood van Gods enig geboren zoon. Dat beantwoordt aan Gods gerechtigheid. En dat predikt ons Gods barmhartigheid. Jongens en meisjes, wat is het eerste woordje van de twee artikelen die wij gaan behandelen? Dat is het woordje, met eerbied gesproken, God. Zo begint dit artikel. En dat is heel belangrijk. Want het gaat om God. Gaat het u, gaat het jou daar ook om? Nu je hier in de kerk zit, dat je ook in je hart dat mag belijden. Dat je zegt, het is mij om God te doen, dominee. Het gaat om de eer van God. En dat leert ook Gods woord ons. De oud-testamentische jongens en meisjes, kinderen, moesten het Shema uit hun hoofd leren. En dat was een korte belijdenis. Dat lezen we in Deuteronomium 6 vers 4. Probeer dat onthouden, kinderen. Het Shema. En wat is dat? Hoor Israël, onze God is een enig Heere. Overal troffen ze dat elke keer weer aan. Misschien heb je het wel eens gezien. In Israël of in Antwerpen. Of bij het huis van een Jood. En dan zie je zo'n kokertje aan de rand van de deurpost. En daar zit een heel klein briefje in. En in dat briefje daar bevindt zich die belijdenis. Of wanneer een Jood gaat bidden, dan heeft hij zo'n kastje op zijn hoofd. En in dat kistje daar zit ook zo'n klein briefje. En er staat, hoor Israël, onze God is een enige Heere. Of zoals het eigenlijk in het Hebreeuws staat, onze God is één. En dat betekent dat je God dus met eerbied gesproken, kinderen, niet in knipjes, in stukjes kunt knippen. Dat kan niet, dat mag absoluut niet. God is één in alles. Waarom deze aanloop? Omdat het in artikel 1 gaat om twee deugden van God. Namelijk Gods gerechtigheid en Gods barmhartigheid. En daarin is God één. Hij zal ook die beide deugden handhaven. Kijk, na dat de mens gevallen is, gemeente, is de mens veranderd. Echt waar, we zijn niet meer zoals we geschapen zijn. Maar God is niet veranderd. Dat zouden wij mensen wel willen, dat God zich dan ook aan zou passen aan onze verandering, zoals het nu met ons gesteld is. Maar God is de onveranderlijke, kinderen, gemeente. En daarom verandert zijn gerechtigheid en zijn barmhartigheid ook niet. Waarom besteden onze Duitse vaderen aandacht aan deze twee eigenschappen? Omdat ze in discussie waren met de remonstranten. De remonstranten die wilden namelijk deze twee eigenschappen tegen elkaar uitspelen. Gods gerechtigheid en Gods barmhartigheid. De remonstranten die doen dat op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door maar te zwijgen over Gods gerechtigheid. Want ja, dat is zo moeilijk. Dat God dan de zonde moet straffen. Hij is toch barmhartig? En daar wordt dan de volle nadruk op gelegd. En dan voelt u het al. Op die manier speel je eigenlijk die twee eigenschappen tegen elkaar uit. En als we het dan toch over die gerechtigheid van God hebben, dan zeggen ze, Gods barmhartigheid heeft de gerechtigheid van God overwonnen. Dus, dat schuiven we dan maar op de achtergrond. Want Gods barmhartigheid heeft dat overwonnen. Daar gaat het dan om. Dat is niet waar, jongens en meisjes. Je mag die twee eigenschappen van God niet tegen elkaar uitspelen. Als ze het dan niet tegen elkaar uitspelen, dan beweren ze van Gods gerechtigheid. Nou, dat is de donkere kant van God. En Gods barmhartigheid, dat is de lichte kant van God. En ook dat is volstrekt onbijbels. Professor van Genderen, waar ik dogmatiek van heb gehad, als hij het over de deugden van God had, dan sprak hij altijd over Gods volkomenheden. En dat is eigenlijk een nog veel mooier woord dan deugden. Volkomenheden. Daar zit het woord in dat het volmaakt is. En nou ga ik even terug naar die belijdenis. Weten jullie het nog, kinderen? Het Shema. Hoor Israël, onze God is een enige Heere. Eén is Hij. Heel is Hij. En dat betekent dat Hij helemaal rechtvaardig is en helemaal barmhartig is. Dus niet in schijfjes, maar helemaal. Volmaakt, volkomen. En gemeente, nu is het een list van de duivel om wat in je oor te fluisteren. En wij kennen zijn strategie een beetje. Weet je wat hij nu probeert in je oor te fluisteren, jonge mensen? Psst, hé, dat is moeilijk. Dat is dogmatisch. Twee moeilijke termen, gerechtigheid, barmhartigheid. Haak maar eventjes af. Dat is een list van de duivel. Want dat is echt niet zo. Echt. Luister maar. Om die twee, gerechtigheid en barmhartigheid van God, tot zijn recht te laten komen, daar heb je nou catechisatie voor nodig. Dat krijg je door de weeks, maar ook vanaf de preekstoel. En ook wij als volwassenen. De Heidelberger Catechismus doet dat zo prachtig in de eerste zondagen, nietwaar? En de remonstranten, die wilden daar hun handtekening niet onder zetten. Die zeiden, dat is een mensengeschrift, dat hoor je ook vaak in evangelische kringen. Die zeggen, ja, de Bijbel, wij houden ons aan de Bijbel en die die belijdenissen, die drie formulieren van eenigheid, dat zijn menselijke geschriften. Dat zijn het ook. Laten we dat even vaststellen. Maar wel gebaseerd op het woord van God. Wij zetten daarvoor 100% onze handtekening onder, gemeente. En lees dan mee. God, zo begint het artikel, is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En dan zeggen onze Dordtse vaderen, laten we het dan eerst eens over die gerechtigheid hebben. En dan staat er, en zijn gerechtigheid, zoals dat in het woord van God geopenbaard is, eist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Dat is nogal wat hier staat. Gods gerechtigheid is volmaakt. Gods gerechtigheid is onberispelijk en goed. Gods gerechtigheid heeft alles te maken met de heiligheid van God. De Heer Jezus die heeft dat in Johannes 17 zo duidelijk aangegeven als hij zijn vader aanspreekt. Dan zegt hij, heilige vader, rechtvaardige vader. Wat kende hij zijn vader in zijn heerlijke gerechtigheid. Ik heb bij een van de catechisatiegroepen van de week een tekeningetje gemaakt op het bord. En dat weten ze nog wel. Toen heb ik een spiegel getekend. Een spiegel die schitterde. En daar tegenover een poppetje. En dat is dan een catechisant. En je kunt God en je mag God niet afbeelden uiteraard. Maar het was een symbolische tekening van de schittering van God. Wie God is in zijn heiligheid en in zijn heerlijkheid en in zijn gerechtigheid. En als hij zich dan zo laat zien, dan is dat als het ware een spiegel voor je, waardoor je jezelf leert kennen. En daar gaat het hier over, gemeente. Dat God niet veranderd is sinds dat ik gevallen ben. Sinds dat ik tegen hem gezondigd heb. En dat God zijn eis handhaaft. De eis van het werkverbond. Doe dat en gij zult leven. Dat is zijn heilige wet, gemeente. En als mijn ogen daarvoor geopend worden, dan is het alsof God met eerbied gesproken tegen mij zegt, weet je het nog, dat ik je goed en naar mijn evenbeeld geschapen heb. Dat je zo volmaakt was, dat je precies kon doen wat ik van je vroeg. En dat zonder zonde. En hoe ben je nu dan? Op dit moment. En als God zich dan openbaart in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid, gemeente, dan kan het niet anders dan dat mijn hoofd naar beneden gaat en dat ik enige zelfkennis zal krijgen. En dat kan gewoon niet anders dat dat een vrees in mijn hart geeft. Als ik nu eens hem moet ontmoeten. Onze catechismus, onze Dordtse leerregels ook trouwens, spreekt over zijn oneindige majesteit. En in dat licht plaatst de Dordtse vaderen onze zonde in zijn oneindige majesteit. En laat ons voelen de ernst van de zonde, gemeente. En nu zegt God dan in dat met eerbied gesproken gesprek met je. Ik kan je niet ongestraft laten, mijn jongen. Mijn meisje, dat kan ik niet. Als ik dat niet doe, dan ben ik God niet meer. Dan houd ik mij niet aan mijn eigen woord. Ik heb zelf gezegd, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Ik moet dat dus doen. Want mijn recht is geschonden. Mijn wet is vertrapt door u, door mij, gemeente. En als we dan verder lezen welke straffen wij niet kunnen ontgaan. Tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Dus dat moet gebeuren. Die zonde kan niet ongestraft blijven. Dat recht van God, dat moet hersteld worden. Tenzij dat aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. Tenzij dat je net zo lang gestraft zou worden dat de hitte van Gods gramschap geblust is. En dat is eeuwig. Daar komt nooit geen einde aan, gemeente. Ach, wanneer leert de mens dat? Dat leert hij op de school van de Heilige Geest. Leert hij dat al aan het begin, dominee? Leert hij dat in het midden van zijn leven of aan het eind? Daar is de Heere vrij in. Maar dat hij het leert, dat is wel zeker. In welke mate leert hij het, dominee? Nooit volkomen. Hij leert er maar iets van. Hij leert er maar iets van beleven, gemeente. Wie God is in zijn oneindige majesteit en wie ik daar tegenover ben. De meest geoefende in ons midden die zal zeggen, dominee, het zijn maar fracties in mijn leven geweest dat ik daar iets van heb ondervonden. Want als God dat ten volle zou laten ondervinden, dan zou ik dat niet kunnen dragen. Dan zou ik wegzinken in de hel. Dat is voor een natuurlijk mens een grote verborgenheid. Weet u dat? Wat bedoel ik daarmee? Dat bij ons mensen blokkeert in onze gedachten. Als ik het dan met de catechisanten over heb, dan kan ik direct al een paar grote vraagtekens boven hun hoofd zien reizen. En ik ga gewoon naast je zitten, mijn lieve catechisant. Want zo was ik ook. Echt waar. Dat leert de mens niet zo gauw. Ook al verstandelijk niet. Dat komt door zijn geestelijke blindheid en doodstaat en zijn ongevoeligheid voor God. We zijn zo godloos. Daar moet een wonder voor gebeuren. En daar mag je ook om bidden. Pas geleden zei iemand tegen mij, dominee, ik bid niet om narigheid. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, dat is zo. Maar ik kan je dit wel zeggen. Dat liefde van God is als God dat gaat doen in je leven. Als hij die gerechtigheid in je leven gaat openbaren. Dat is echt liefde. Dan heeft hij maar één doel en dat is om de zaligheid in je leven uit te gaan werken. Zodat je die noodzakelijkheid gaat voelen. Dat je daar niet omheen kunt. Daarom krijg je van die oppervlakkige preekjes, gemeente, en van die oppervlakkige praatjes. Als je dit wegmoffelt in de prediking. Maar ik kan je wel dit zeggen, op grond van Gods woord. Als je dit wegmoffelt, dan word je niet zalig, hoor. Want er staat in de Bijbel dat Sion wordt door recht verlost. En dat betekent dat de Heere dat enigszins uitwerkt in het leven van degene die hij zalig maakt. Want het gaat om zijn eer. Het gaat erom dat je daar enig inzicht in gaat krijgen. En degene die daar inzicht in hebben gekregen, dat weten ze uit hun eigen leven, die hebben daar aan de ene kant echt iets van beleefd wat Jesaja zegt, wee mij wat ik verga. Maar aan de andere kant hebben ze toch ook enigszins mogen verstaan wat het is om zich te verblijden in zijn gerechtigheid. Omdat die gerechtigheid zo heerlijk wordt beantwoord door de zending van zijn lieve zoon. Die gerechtigheid die moet bevredigd worden, gemeente. Ze hebben iets mogen verstaan, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Ze hebben die gerechtigheid laten staan, gemeente. Enigszins mogen verstaan. Heren, ik wil niet zalig worden ten koste van uw gerechtigheid. Dat kan en dat mag niet. Die verlegenheid van God wordt mijn verlegenheid, gemeente. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Dat predikt ons Gods barmhartigheid. En dan komen we bij het tweede artikel. En dan valt direct wat op. Zodra dus de Duitse leerregels gaan spreken over de barmhartigheid van God, beginnen ze met dit regeltje. Maar alzo wij zelven niet kunnen genoeg doen en ons van de toren van God bevrijden. Het is niet zomaar even een tussenzinnetje om een beginnetje te hebben naar de aanloop van Gods barmhartigheid, nee gemeente. Maar dat is een vak op de school van de Heilige Geest. Want hier gaan de Duitse vaderen ordelijk om met deze zaak. Zij schuiven namelijk de eis van het werkverbond niet opzij. Ze zeggen, ziezo, nou dat werkverbond dat is verbroken en dat gooien we maar in de prullenbak. En daar komen we nooit meer op terug. Dat is niet zo, gemeente, want God die houdt zich eraan. Die neemt daar geen afstand van. Doe dat en gij zult leven. Kijk, en als God in je leven gaat werken, gemeente, dan neem je alles serieus, hoor, van God. Dat leert de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet iemand die je selectief om laat gaan met de Bijbel. De Heilige Geest die is niet iemand die zegt, pik er dit maar uit en pik er dat maar uit. Nee, de Heilige Geest die zegt, nou jongen, luister dan eens. Hoe denk je dat dan klaar te maken met de gerechtigheid van God? Want hij eist dat van u. En als je dat bevindelijk enigszins gaat verstaan, gemeente, ben je niet direct zo bij de borg, hoor. Want je raakt er verlegen mee, omdat God er verlegen mee is. Hoe bedoelt u dat, dominee? Nou, dat zegt hij, dat eerste regeltje. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen, dat kun je natuurlijk uit je hoofd leren. En wij rechtzinnige mensen die zeggen dat ook heel gauw na. Kan ik niet van mezelf, dominee. Zeg vrouw, zou je niet een tweede bakje koffie inschenken? Maar als je het beleeft, dan is dat echt wat anders, o gemeente. Dan zeg je dat niet zo makkelijk. Maar dan is dat een zaak in van de eenzaamheid in de binnenkamer voor God, dan loop je daarmee te zeulen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan ga je je best doen, uitermate je best doen, om toch te proberen dat werkverbond te herstellen. Want je vindt dat God gelijk heeft. Dat je zegt, ja, dat is zo. Er moet aan Gods gerechtigheid voldaan worden. Anders kan ik niet met hem verzoend worden. En zijn heilige wet is billijk, is goed, is heilig. Je gaat die wet niet afkeuren. Wel, nee, gemeente. Je gaat hem juist goedkeuren. Je gaat hem omhelzen. Zo volmaakt dat die wet is. Die gaat schitteren. Die ga je lief hebben. Omdat het Gods wil is. En zo probeert de mens dan ook stipt te gaan leven. Gehoorzaamheid te betrachten. En een gerechtigheid voor God op te bouwen. Zodat hij het gevoel gaat krijgen dat zijn geweten enigszins ontlast wordt. Uitwendig. Maar ook met zijn mond. Vroom praten. Echt vroom hoor. Hij meent het. Vroom kijken. Echt vroom kijken hoor. Vroom luisteren. Echt vroom luisteren hoor. Dat probeert hij. Vroom te leven. Maar hij krijgt veel meer last van binnenwerk. Hij voelt dat hij niet beantwoordt aan de gerechtigheid van God. Kijk, en dat staat hier. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen. En zo boert hij achteruit, gemeente. In zijn bestaan voor God. Telkens die spiegel van de heilige wet. Die geestelijke kracht van de wet. Wanneer leert hij dat, dominee? Dat zei ik al, daar is de Heere vrij in. Maar het gebeurt wel een keer. Als je echt daarna staat in je leven. Dat je zegt, wat is dat nou, die borg leren kennen. Wat is dat nou, dat is voor mij zo'n grote verborgenheid. En als je daar dan om gaat vragen, omdat je dat niet kent. Dan gaat hij je dat uitwerken in een hele vreemde weg. Die ze niet geweten hebben en die ze niet gekend hebben. In een weg van maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen. Kan het niet, Heer? Kan uw wet niet gehoorzamen? Maar je moet sterven aan die wet. En daarom wat er aan die wet verbonden is, Heere, dat heb ik verdiend. En ons van de toorn Gods bevrijden. Ik kan het niet, Heere. Mij bevrijden van de toorn van God. Die heilige toorn van God, gemeente. En toch is hij het moraal verplicht. Toch moet hij het doen. God neemt er geen afstand van. Dat is dus ook de oplossing niet. Hè? Als een mens zou vragen, Heere, kunt u dan niet van die wet af? Die moeilijke, volmaakte wet wil hij trouwens niet. Maar stel je voor dat hij dat zou kunnen vragen. Maar nee, dat kan God niet. Dus u bent het verplicht om voor 100% die wet te gehoorzamen. Je kunt het ook altijd weer merken in gesprekken met een buitenkerkelijke. U weet, ik ben in gesprek met iemand buiten de kerk. En dan kun je dat toch niet overbrengen. En die zegt ook gewoon letterlijk van, nee, dat hoeft een ander voor mij niet te doen. Want of je moet zelf beantwoorden aan die gerechtigheid, of een ander. Nee, dat is niet eerlijk, dominee, zegt ze dan tegen mij. Wij snappen dat dogmatisch, maar diep in ons hart willen we dat niet. willen we ten diepste niet dat een ander dat zou doen voor mij, gemeente. Ik las ergens een uitspraak: door ons eerst te plaatsen voor de eis van het werkverbond en van de wet, worden wij des te beter ontdekt aan onze farizeeërsgestalte. En zo is het. Echt meen. Misschien is het nog wel moeilijker voor een blinde heiden, voor ons, dan voor een blinde heiden om er echt onder te buigen. Dat is Gods werk, om daar echt onder te buigen. Kijk, en als je daarom blijft steken in dat werkhuis, in dat werkverbond, dan ga je verloren, gemeente. En daarom wel zalig die mens die die eerste twee zinnetjes bevindelijk gaat leren in zijn leven, om dan ook verder te mogen lezen wat er staat. Zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Dan komt onze Dordtse leerregels hier met de openbaring van het evangelie. Namelijk dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft tot een borg. En de Dordtse leerregels wijzen hier de bron aan. Dat is die oneindige barmhartigheid Gods. Wanneer is dat gebeurd? Dat is allereerst gebeurd in de stille raad des vredes. Toen God een vraag stelde: wie zal met zijn hart borg zijn tussen mij en mijn volk? God die wilde zijn volk zalig maken van al hun zonden. Maar God had een probleem. God die kan de zonde niet ongestraft laten. En daarom, er moet een borg komen die de plaats gaat innemen van zijn volk. En toen heeft de Heer Jezus gezegd: zie, ik kom. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingeband. En toen is hij het daadwerkelijk geworden, de Heer Jezus. Hij is naar deze aarde gezonden. Hij heeft mijn menselijke natuur aangenomen. En hij heeft mijn plaats ingenomen, gemeente. Als borg. En de remonstranten, die loochenden dat. De remonstranten die legden de nadruk erop dat de Heer Jezus een soort onderhandelaar is tussen God en de mens. 9 van de 10 antwoorden van onze catechisanten is ook zo, hè. Als ik vraag jongens en meisjes: wat is een middelaar? Dan 9 van de 10 antwoorden zeggen de catechisanten: ja dominee, dat is een soort bemiddelaar. Nou, kun je een voorbeeld noemen dan? Nou ja, stel je voor, twee buren die hebben ruzie en de derde buurman die zegt: zal ik eens bemiddelen tussen jullie tweeën, zodat jullie weer elkaar een hand kunnen geven. En die ene buurman die zegt: ja, maar hij heeft schade berokkend. Nou ja, kun je niet tot een schikking komen dan? Maar die derde buurman die zal niet zeggen: weet je wat, ik ga die schade betalen. Kijk, en dan ben je meer dan een bemiddelaar. Dan ben je middelaar. Een middelaar. Kijk, en de remonstranten die zeggen: Christus is gekomen om te bemiddelen tussen God en mij. Maar dan is het voor eeuwig kwijt, gemeend. Hij moet een borg zijn. Hij moet mijn plaats innemen. De remonstranten die zeggen dan ook: en dan ligt het aan uw welwillendheid of u dan die bemiddelaar erbij roept. Want hij is er voor iedereen. Maar u moet hem erbij roepen. Weer iets van de mens erbij. Dat doet tekort aan zijn borgwerk. God die zoekt een borg die het helemaal doet. Want God weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Nou ja, als er dan remonstranten die zeggen, ja dat is zo, want het is toch wel bijbels dat die borg is. Maar dan is hij het wel voor iedereen. Maar dan ligt het aan de mens of ze er gebruik van maken. Nee, gemeente, hij is het alleen voor zijn uitverkoren kerk. Want dan moet die borg met eerbied gesproken toch nog afwachten of er mensen zijn die er gebruik van willen maken. Maar dat is niet tot eer van God. Hij neemt de plaats in van zijn volk. Kijk, en dat predikt ons de particuliere genade, de persoonlijke genade. Want die borg heeft in de stilte van de eeuwigheid zich verbonden aan één iemand in uw midden. Zo particulier is dat. Al was er maar één uitverkoren, dan zou hij nog borg moeten zijn om aan de gerechtigheid van God te voldoen. En daarom kent hij de zijn. Ik ben borg voor die en voor die en voor die. Net zoals dat Juda tegen zijn vader zei, ik ben borg voor Benjamin. Hij zei niet, ik ben borg voor Simeon en voor Ruben en voor... Nee, ik ben borg voor Benjamin. Vader, ik verbind mij aan Benjamin. En zo heeft Christus zich ook verbonden aan zijn Benjamins volk. Als borg. Ik neem zijn plaats in, heren, om voor hem, voor haar te betalen. U mag mij voor de volle 100% aansprakelijk stellen voor hem of haar. Want dat is een borg. Want hem of haar kan de schuld niet betalen. Dat heeft Hizkia heel goed begrepen. En toen hij in de crisis van zijn leven smeekte voor Gods aangezicht. Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Zo heel persoonlijk. In de belofte aan hem geschonken. Maar door het waarachtig geloof deelachtig gemaakt, gemeente. En zo is het. Daarom zeggen onze vaderen, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. God heeft hem tot zonde gemaakt. Tot vervloeking is hij geworden. Die zonde en die vervloeking die lag op die lieve borg en middelaar gemeente. En de Vader heeft daadwerkelijk dat recht van God uitgevoerd op hem. En toen hij daar in de hof van Gethsemane die beker aanvaarde voor zijn volk. En toen hij daar aan de voet van de Olijfberg zich gevangen liet nemen in de plaats van zijn volk. En toen hij zich ter dood liet veroordelen voor Caiaphas in de plaats van zijn volk. En toen hij door Pontius Pilatus overgegeven werd in de vervloekte dood des kruises voor zijn volk. En dat hij daar aan het kruis genageld werd als borg en middelaar voor zijn volk. Om zo voor zijn volk een volkomen genoegdoening te doen voor het aangezicht van zijn vader. Om de gerechtigheid van God op te luisteren, te verheerlijken, te aanbidden. Zodat die gerechtigheid van God ging schitteren. Schitteren in het evangelie van dat plaatsbekledende lijden en sterven van die lieve borg en middelaar en zaligmaker voor zijn volk, die zich van eeuwigheid al verbonden heeft aan zijn uitverkoren kerk. Ik zal borg voor hem zijn, o Vader. Ik zal tot de laatste druppel die beker leeg drinken voor hem. U kunt mij aansprakelijk stellen voor de schuld die hij gemaakt heeft, zodat de schuld uit uw boek zal gedaan worden door mijn bloedgerechtigheid, zodat er een volkomen verzoening aangebracht zal worden door mijn voldoening. Voel je? Opdat die fontein van oneindige barmhartigheid zich zal openen. Nee, dan wordt die gerechtigheid en die barmhartigheid niet tegen elkaar uitgespeeld, gemeente. Maar dan komt dat in een volkomen harmonie te staan. Dat God nou de zondaar barmhartig kan zijn vanwege die lieve borg en middelaar en zijn gerechtigheid, gemeente. En dan wordt hij geschonken in de belofte van het evangelie. En dan wordt hij door het werk van de Heilige Geest toegeëigend door het geloof alleen. Dan gaat de Heilige Geest zo'n arme verloren zondaar die geplaatst is voor de gerechtigheid van God en van alles geprobeerd heeft om dat werkverbond weer te herstellen, maar aan een eind gekomen is met die wet en gestorven is aan die wet en gezegd heeft: Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik kan het echt niet. Ik kan er niet aan voldoen. Ik kan mezelf niet bevrijden van de toren Gods. Is er ook nog een andere mogelijkheid? En dat dan die mogelijkheid geopend wordt in het heilig evangelie. Kijk, gemeente, en dat moet nou praktijk worden, want als je dan dat beeld even terugpakt van het moment dat Jacob nog thuis was en Juda en Benjamin ook, en dat de rest van de broers er ook bij stonden als getuigen, en dat Benjamin dat hoorde van Juda: vader, ik zal borg voor hem zijn, hoor. Toen hoorde hij de belofte dat Juda borg voor hem wilde zijn. Maar hij beleefde dat nog niet, gemeend. Want dan gaan ze naar Egypte om dat koren op te halen. En u kent de geschiedenis. En ze keren terug en dan wordt de beker in de zak van Benjamin gevonden. En hij schrikt. Want die strenge rechter die had gezegd: daar waar ik de beker vind, die moet ik hebben. En die zal gestraft worden. Ja, en daar stond Benjamin voor die rechter. En nu die belofte. Zou Juda woord houden? En dat was natuurlijk in dit geval een aardse betrekking, een aardse verhouding. Maar Juda die houdt woord. En kijk, dan schuift Juda naar voren toe en dan begint Juda een pleidooi te houden voor Jozef. En dan stelt Juda zichzelf beschikbaar als borg. Kijk, en dan gaat die belofte functioneren, gemeente. In de crisis, als het erop aankomt, dat je geplaatst wordt voor die strenge rechter en dat je zwijgen moet, dat je zegt: ach, Heere, ik ben terecht schuldig aan al uw geboden en ik heb de dood verdiend. Maar Heere, er is toch een borg, geopenbaard in het heilig evangelie, in de belofte van God. Zou u woord willen houden, o Heere, zoals Hiskia dat smeekte. En toen hij ervoor geplaatst werd: Heere, ik word onder druk, wees gij mijn borg. Want als hij dat zegt, dan ziet hij door het geloof iemand voor hem staan die bereid was om borg voor hem te zijn. Dat kan niet anders, gemeente. Wees gij mijn borg, Heere. Kijk, en dat leert nu een volk op aarde in hun leven. Als zij hoe langer hoe meer ingeleid worden in deze deugden van God. Dat die deugden van God nu in die borg en middelaar zo heerlijk bij elkaar komen en zo in hem verheerlijkt zijn. En zo ook werkelijkheid worden in het geestelijke leven. En daarom zei ik ook, gemeente, dat is ook iets wat, ja, hoe moet ik dat nou eens zeggen, hoe langer hoe meer geleerd wordt. Dat is maar niet een moment in het geestelijke leven. Maar dat wordt hoe langer hoe meer geleerd. Als die borg zich hoe langer hoe meer gaat openbaren aan de ziel. En hoe langer hoe meer laat zien zijn schoonheid. Zijn gepastheid. Zijn dierbaarheid. Dat hij hoe langer hoe meer laat zien dat hij de van God geslepen diamant is. En dat God wel zo'n genoegen heeft in die borg. En zich zo verheugt in dat borgwerk. En dat hij daarom ook verblijd is in zijn Benjamin. Omdat de Vader zo volkomen bevredigd wordt in die beide deugden, zoals die hier verklaard worden in onze Dodse leerregels. Dat daarom ook dat volk zeker zalig zal worden in de borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En daarom, gemeente, waag het dan ook maar niet zonder borg. En zoek die borg ook persoonlijk te leren kennen in je leven. Opdat wanneer je voor God verschijnen moet, dat je daar niet alleen zult staan. Zoals Elihu dat tegen Job zei, toen hij zo ernstig ziek was. En dat hij tegen Job zei, is er dan een gezant, een uitlegger, één uit duizend, om de mens de rechte plicht te verkondigen, is er die dan, Job, ken je hem, dat hij dan tussen zal treden en dat je dan mag horen, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Job, dat moet je niet dan weten, maar dat moet je nu weten. Amen. eindigen met gebed. Heere, wij bidden u of gij ook uw woord wilt achtervolgen met de onmisbare werking van uw Heilige Geest, die inwendige leermeester, die hebben wij toch zo nodig. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Wilt gij ons sterken ook in onze dagelijkse plichten? Gedenk allen die het moeilijk hebben. Wilt u in het bijzonder ons nabij zijn als we bij het open graf zullen staan? Heere, aanvaard onze dank voor uw ondersteuning in de vergeving van onze zonden om Christus willen. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Het vierde van 85. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.